IT Bros, de podcast over identity, security en de moderne werkplek. Door Sander Berkouwer en Raymond Convalius. Wekelijks praten we je bij over de laatste ontwikkelingen en ontmoeten we interessante gasten. Volg onze podcast op Spotify of iTunes en stel je vragen op Twitter @ITBrosNL. Ik ben Raymond Convalius.
En mijn naam is Sander Berkouwer.
Welkom bij aflevering 37 van seizoen 5 van de IT Bros podcast.
Woei, want het is storm. En met in deze aflevering het meest recente nieuws, de informatiebeveiligingsupdate, een hele bak aankomende evenementen en uiteraard weer een productiviteitstip van Ray. Yes, het meest recente nieuws. En ik geloof dat we sinds lange tijd de Windows Insider builds kunnen overslaan.
Ja, inderdaad.
In deze aflevering.
Volgens mijn lijstje waren de laatste builds er van 10 oktober. En die hebben we vorige week al besproken, dus nu even helemaal niks.
Ja, maar er is wel ander Windows nieuws, want Microsoft heeft namelijk een out-of-band update uitgebracht voor de Windows Recovery Environment. Die is stuk gegaan na de laatste Windows update.
Ja, en dat was nogal een lastigheidje, want de Windows Recovery Environment, die heb je nodig als je machine echt niks meer doet en je moet hem rebooten en repairen. En is het een beetje lastig als je gaat repairen en je toetsenbord en muis doen het niet.
Nee.
En dat was er aan de hand.
Nee. Nou ja, op het moment dat jij inderdaad een toetsenbord en of muis aansluit via USB.
Ja. Dus dat betekent dat
wat we eigenlijk allemaal doen, tenzij je echt nog, denk beige hardware hebt met PS2 aansluiting.
Nou, misschien op je laptop gaat het ook nog goed.
Ja, dan zou je hem ook gewoon kunnen gebruiken. Hoewel niet altijd het toetsenbord in de Windows RE wordt herkend, is mijn ervaring. Surface Laptop 2 heeft daar in Windows 11 nog wel last van, inderdaad.
Bijvoorbeeld.
Yes.
In ieder geval de out-of-band update met rugnummer KB5070773 is op 20 oktober uitgekomen. Dus als je je machines nog wil kunnen blijven recoveren na de oktober update, is het verstandig om deze alsnog snel uit te rollen.
Yes, en uiteraard doe je dat niet, dan kun je in de november cumulative update, dat betekent dat kleine woordje cumulative, deze update natuurlijk ook gewoon verwachten. Ja, zorg er dan gewoon voor dat je in oktober niet hoeft terug te rollen qua Windows-installaties.
Nou, en hoe lang geleden was het dat het DNS de oorzaak was?
Het is inmiddels 4 dagen. Tenminste, dat we er wereldwijd last van hebben. Ja. Maar ik vind het een beetje een dooddoener, want nu is eigenlijk alles ineens DNS. Ja, we kunnen de DynamoDB niet meer vinden. Ja, jongens. En dan ligt er een hele AWS-regio plat.
Ja, en vervolgens gaat wereldwijd gaan allerlei diensten onderuit, zoals Snapchat, Roblox, Signal en nog heel veel meer.
Ja, Meetup.
Ja. En in ieder geval volgens Amazon had dit te maken met een interne fout in DNS-resolutie inderdaad voor de API-endpoint van DynamoDB in de US East-regio.
En ja, US East 1, ja.
En je zou toch denken dat ze bij dit soort dienstverlening niet afhankelijk zijn van één regio?
Oké.
We hebben weer wat geleerd.
Ja, ik denk dat je voor heel veel organisaties en diensten. Het is altijd een stukje. Het is een afweging, hè? Tussen aan de ene kant gegevensintegriteit en aan de andere kant gegevensbeschikbaarheid. Als je gegevens gaat synchroniseren tussen meerdere datacenters of meerdere datacenterregio's, dat soort dingen, dan moet je er wel voor zorgen dat die gegevens qua integriteit ook convergeren. En als dat te lang duurt, dan kan dat onwenselijk zijn. Bijvoorbeeld de Entra-logs, daarvan zegt Microsoft ook van ja, dat kan tot 15 minuten duren voordat je logs compleet zijn. Gewoon puur vanwege die convergentie.
Ja.
En gelukkig was Microsoft 365 niet afhankelijk van AWS. Gek, hè?
Ja, al was er toch best nog wel wat ruis
omdat er allerlei andere systemen ook opeens issues ondervonden op het moment dat AWS er zeg maar een soort van onderuit ging maandag.
Ja.
En of die ruis nou echt te maken heeft gehad met AWS of niet, dat zal een beetje in het midden blijven. Maar ja, er waren tegelijkertijd wel issues met DigiD voor sommige mensen. Sommige andere gemeentes konden opeens geen documenten meer uitgeven. Het schijnt dat de Belastingdienst hier en daar wat issues heeft gehad. En het zal nog altijd wel in het midden blijven of dat iets te maken heeft gehad met de AWS-storing of niet. Uiteraard zullen ze het zelf waarschijnlijk ten volle ontkennen. AWS had, of Amazon moet ik misschien zeggen, had het probleem vrij snel verholpen. Maar ja, voordat alle systemen uiteindelijk weer netjes online weer waren zoals het hoort, dat duurde toch even iets langer. Dus ja, we hebben het met z'n allen wel stevig gemerkt dat het op 20 oktober even niet goed ging daar.
Yes. Ja, tenzij je bijvoorbeeld bij het Gartner IT Symposium was, Expo.
Nou, dat was iets daarvoor, volgens mij eind vorige week. En daar heeft Gartner onder andere verteld wat de belangrijkste technologische trends zijn om te volgen als organisatie. Zodat je in ieder geval zorgt dat je de komende tijd niet achter gaat lopen of het spoor bijster raakt.
Volgens Gartner.
En ze hebben hier een lijstje gemaakt, uiteraard doordrenkt met AI-technologie.
Uiteraard, volgens Gartner.
En dat zullen we even snel doornemen. En dat begint met AI supercomputing.
Oké.
Okay. Multi-agent systems. Nou ja, we weten dat de AI-agents momenteel belangrijk aan het worden zijn.
Oh, ja, als paddenstoelen oppoppen. Ja.
Dan de domain-specific language models. Dus taalmodellen die zijn getraind op gespecialiseerde datasets voor specifieke industrieën of processen. AI security platforms. Ja, dat hadden we al een beetje door dat hier wel meters gemaakt worden.
Ja, gaan we het dadelijk ook over hebben in de informatiebeveiligingsupdate.
Confidential computing. Volgens mij zouden wij het daar ook ooit nog een keer over gaan hebben.
Ja, ja, maar Gartner is nu ook al.
Preemptive cybersecurity. En dat wil zoveel zeggen als dat je de oorzaak aanpakt nog voordat het probleem is ontstaan. En okay. De laatste term, die kende ik nog niet, maar ik snap hem wel. Geopatriation. Nog een keer. Geopatriation. En dat gaat over het verplaatsen van bedrijfsdata en applicaties uit wereldwijde publieke clouds naar lokale of soevereine opties. Vanwege geopolitieke risico's en dataresidentievereisten.
Volgens Gartner.
Ja, ik denk dat Gartner er dit keer niet helemaal naast zit. Er zitten wel wat dingen bij waar we rekening mee moeten houden.
Ja, het klinkt wel als open deuren.
Ja, precies.
Kijken we dan wat dichter bij huis, dan zien we dat de Europese Unie met nieuwe eisen komt voor externe voedingen. Zoals bijvoorbeeld voedingen voor laptops en telefoons.
Mm-hmm.
En vanaf 2028 zal elk apparaat minimaal één USB type C-poort moeten hebben voor de voeding.
Mm-hmm.
En afneembare kabels moeten ondersteunen.
Ik ben daar heel blij mee.
Ja. Ja, want dat zou er dus voor zorgen dat vanaf 2028 we hogere energie-efficiëntienormen en betere uitwisselbaarheid krijgen.
Ja, ja, ik vind het wel een van de betere dingen die de EU de afgelopen jaren voor elkaar heeft gekregen. Die standaardisatie op USB-C. En dan zeker nu voedingen die gewoon afneembare kabels hebben en makkelijker uitwisselbaar zijn. En waardoor je gewoon je apparatuur kan blijven hergebruiken zonder dat je iedere keer blijft zitten met onbruikbare apparatuur, omdat de adapter mee is opgehouden, maar je dat ding compleet met kabel moet wegmieteren en dat soort ongein.
Ja, ja, vanaf de kerst natuurlijk vorig jaar geldt al in de hele EU natuurlijk al die verplichting voor smartphones, digitale camera's, koptelefoons, tablets en andere apparaten. Mm-hmm. Maar in de nieuwe regeling zien we bijvoorbeeld ook die energie-efficiëntiewaarden, die moeten worden behaald bij deellast.
Ja. Ook nice.
Ja, dat betekent dat we dus ook zien dat als je niet de volledige capaciteit gebruikt die een laadblokje biedt, dat die dan dus ook niet heel veel energie moet gaan slurpen.
Ja, precies. Ja, en die USB-C verplichting die is dus vanaf begin 2026 er ook voor laptops.
Ja.
En daarnaast zijn fabrikanten verplicht om gedurende 5 jaar na het einde van de verkoopperiode updates voor het besturingssysteem en de beveiliging te blijven leveren en reserveonderdelen tot 7 jaar beschikbaar te houden.
Dus, dat gaat ook wel wat impact hebben voor bepaalde leveranciers.
Ja, en dat is ook iets wat ik alleen maar kan toejuichen.
Yes. Hey, en deze verplichting die gaat vanaf 2028 nog niet gelden voor elektrische voertuigen, geloof ik, hè?
Nee, dat nog net niet.
Die gaan we nog steeds niet via USB-C opladen?
Nee, maar daar hebben we gelukkig een andere standaard voor die ook best wel goed werkt.
Alright.
En uiteraard ontkwamen we niet aan onze wekelijkse dosis AI-nieuws. En deze keer beginnen we met Microsoft 365 Copilot.
Hey.
Ja, het nog niet zo heel succesvolle initiatief van Microsoft. Wat overigens wel de moeite waard is om nog eens naar te gaan kijken deze dagen. Want ja, als je er een tijdje niet naar hebt gekeken, dan ontdek je opeens dat ze er toch best wel heel veel mee hebben gedaan.
Dat toch wel.
Ja. En in mijn opinie maken ze meters. En dat lijkt ook wel te blijken uit de claim van Lloyds Banking Group. Want die hebben gewoon 30.000 licenties uitgerold. En vervolgens een enquête gehouden onder 1.000 gebruikers. En uit die enquête zou blijken dat die medewerkers daar 46 minuten per dag besparen door Copilot in te zetten voor hun dagelijks werk.
Oké. Terwijl ondertussen de nieuwsberichten ons om de oren vliegen dat de meeste organisaties nog niet overtuigd zijn. En sterker nog, Microsoft heeft nog helemaal niet aangegeven hoeveel licenties ze nou echt daadwerkelijk hebben verkocht voor Microsoft 365 Copilot. Of welke Copilot dan ook.
Nee, en ergens geven ze zelf ook wel toe dat het vrij lastig is om de return on investment goed te berekenen over dit soort initiatieven. Dus, ja.
Ja, kijk, en dan gaat het dus inderdaad ook over productiviteitswinst, tijdwinst. Ja, en iedere financiële controle weet dat dat niet geld is wat je zomaar kunt opnemen of op de bank kunt zetten.
En dat nog steeds voor $30 per licentie per maand, per eindgebruiker.
Ja, en dat gaat wel gewoon keihard van je rekening af.
Precies. Ja, want Microsoft heeft zelf ook nog de nodige AI-ontwikkelingen. Zoals je weet, Copilot rustte in eerste instantie heel erg op de ontwikkelingen rondom OpenAI.
Ja.
Maar Microsoft heeft ook een eigen AI-divisie, namelijk Microsoft AI, oftewel MAI.
Oh my.
En die hebben nu net een van hun nieuwe ontwikkelingen gelanceerd, namelijk MAI Image 1. En MAI Image 1 is een AI-beeldgenerator die ze volledig in huis hebben ontwikkeld.
Ah.
En de bedoeling is dat ze daarin beter zijn dan de rest, doordat ze proberen te vermijden dat hun afbeeldingen herkenbaar zijn als AI-afbeeldingen, omdat ze allerlei zeg maar repeterende, terugkomende stijlen en zo proberen te voorkomen in wat er uitkomt. En My Image 1 schijnt bijzonder goed te zijn in het genereren van fotorealistisch materiaal met allerlei mooie belichtingseffecten, landschappen en allerlei andere fraaiigheden.
Oké, nou klinkt dat nou iets als iets waar je zelf ook aan zou willen werken, dan is er aan de zijkant van dit nieuws natuurlijk goed nieuws. Want Microsoft AI zoekt nog personeel.
Ja, als je de link erbij pakt uit onze show notes, eindigen ze met de oproep van kom vooral bij ons werken als je hier nog iets mee wilt doen.
En ook bij Facebook zitten ze niet stil, want daar hebben ze nu een nieuwe collage feature. En die maakt een selectie van je beste foto's en video's op basis van AI. En het traint daarmee meteen de AI-modellen van Meta wanneer je besluit om foto's te delen. Momenteel is deze feature gelukkig alleen nog opt-in. En Meta belooft wel dat ook al voed je dus je foto's aan AI, dat je foto's niet voor advertenties worden gebruikt.
Ja, en dan zeggen ze heel mooi: our new feature enables Facebook to automatically surface your hidden gems. Oké.
Sommige dingen mogen misschien gewoon verborgen blijven.
Ja, en als je zelf op zoek bent naar je mooiste foto's, er zijn ook allerlei toeltjes voor te bedenken en te ontwikkelen. Toevallig ben ik er trouwens van de week zelf mee bezig geweest. Ik heb een scriptje laten schrijven door uiteraard AI.
En uiteraard.
Die ging door een hele fotobibliotheek van mij heen om de beste foto's daaruit te plukken, zodat ik die kan gebruiken voor een presentatie. Dus daar heb je Facebook gelukkig niet voor nodig.
Maar het kan wel. Hey Ray, het informatiebeveiligingsnieuws deze week werd vooral gedomineerd door dat, ja je raadt het niet, dat kwetsbaarheden, waar wij het in het verleden al heel vaak over hebben gehad, actief worden uitgebuit.
Mm-hmm.
Maar de vraag is of dat dan echt nieuws is. Dus ik wil het deze week eigenlijk gewoon even hebben. Dus ik wil het deze week hebben over het Microsoft Digital Defense Report 2025.
Mm, altijd interessant.
Is ook niet echt. Ja, het is ook niet echt nieuws. Het is wel een nieuwe publicatie vanuit Microsoft deze maand. Mm-hmm. En het biedt toch wel wat inzicht in het huidige cyberbeveiligingslandschap en de evoluerende tactieken van tegenstanders.
Mm-hmm.
Nou, en waarom kijk je dan naar die informatie? Weet je? Waarom kijken wij dan als IT Bros naar dit rapport? Nou, dat komt doordat Microsoft dagelijks 100 miljard signalen interpreteert.
Oké. Okay.
En vanuit die signalen doen ze dan dus 5 miljard, sorry, van die 100 miljard dagelijkse signalen zijn er dan 5 miljard e-mailberichten die ze dagelijks doorlichten. 4,5 miljoen bestanden met malware worden daardoor dagelijks geblokkeerd. 38 miljoen identiteitsrisicodetecties zien ze op een gemiddelde dag. En er werken bij Microsoft en 15.000 partnerorganisaties dus 34.000 security engineers aan de detectie en dus aan de informatie in dit rapport.
Oké, heftig.
Dan is het natuurlijk heel erg interessant om te zien wat Microsoft ziet. En zij zien eigenlijk 5 grote trends. Ze zien dat cyberdreigingen toenemen. Ze worden steeds geavanceerder, steeds intelligenter. En dat komt ook omdat zowel aanvallers als verdedigers steeds meer kunstmatige intelligentie, AI, inzetten.
Mm-hmm.
Het belangrijkste motief blijft dan nog steeds financieel gewin. En als ze dat dan uitsplitsen, dan zien ze dat 80% van de incidenten gericht is op het stelen van gegevens en 52% van de aanvallen gericht is op ransomware en andere afpersingstactieken.
Ja, okay.
Nou, en welke sectoren worden dan vooral aangevallen? Dat is gezondheidszorg, transport, maar ook openbare diensten worden steeds vaker doelwit. En dat komt omdat ze steeds meer als kritiek worden ervaren binnen de samenleving. Mm. Maar er is ook vaak weinig budget voor informatiebeveiliging.
Ja.
Of weinig tijd voor informatiebeveiliging. Bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, waar het niet echt een prioriteit kan hebben. Want het is een industrie met leven of dood kwesties.
Mm-hmm.
Nou, wat beveelt Microsoft dan aan? Om vooral proactief te investeren in mensen en technologie.
Mm-hmm.
Dus doe niet alleen inderdaad systemen, detecties, maar ook eindgebruikerstraining.
Ja.
Microsoft raadt verder aan om moderne verdedigingsmechanismes te implementeren en over te stappen op post-quantum cryptografie.
Mm-hmm.
Betekent eigenlijk vooral dat je momenteel, als je nog RSA toestaat in je TLS cipher suites op je Windows Server installaties en je client installaties, dat je dat gaat uitzetten.
Mm-hmm.
Het is lastig om echt over te stappen naar post-quantum cryptografie binnen Microsoft ecosystemen. Maar je kunt er wel voor citeren. Mm-hmm. En Microsoft raadt aan om samenwerking tussen de private en publieke sector veel meer te bevorderen.
Oké, die snap ik wel.
Ja.
Ja, dus eigenlijk zegt Microsoft gewoon een beetje hetzelfde als Gartner. Die zeggen van, doe aan preemptive cybersecurity. En investeer vooral in je mensen.
Ja.
Ik denk dat het kort samengevat wel heel goed advies is van Microsoft. En als je weer op zoek bent naar wat leesvoer over wat is er zoal gebeurd op het gebied van cybersecurity de afgelopen tijd. Het Microsoft Digital Defense Report 2025 brengt je weer een stuk verder.
Ja, het is een gratis rapport. En uiteraard vind je de link in onze show notes op itbros.nl. Het is druk met evenementen volgende week, Ray.
Niet alleen volgende week, daarna ook nog.
Ja.
Maar laten we volgende week beginnen. woont
ja,
op...
Ja, want er is maar één manier om een olifant op te eten. En dat is hapje bij hapje.
Inderdaad. En dat begint op woensdag 29 oktober van 1 tot 2 uur... wanneer IT Circle virtueel aftrapt... met het IAM-implementaties evenement Meer dan Techniek Alleen. En daarin kan je je onder andere door de politie... volledig laten bijpraten over wat er zoal gaande is op Identity en Access Management.
Yes. Vanaf 3 uur, diezelfde woensdag 29 oktober, kun je aansluiten bij de Modern Nerd Place. En zij organiseren bij Cloudspace 365 een evenement. En zij sluiten af met drankjes en kletsen vanaf 8 uur tot 9 uur. Iets later op de avond van woensdag 29 oktober kun je aansluiten in Gouda bij ShareValue voor de Dutch Information Worker User Group. En zij hebben sessies van Agnes Molnar, zij is Microsoft MVP Regional Director, over hoe je je zoekteam succesvol maakt. Mm-hmm. En Corden Boer en Johannes Muller van respectievelijk toAzure.nl en Proxys presenteren over de toekomst van printen.
Yes. En als je dan mocht besluiten om naar het buitenland te gaan op 29 en 30 oktober, dan zou je bijvoorbeeld kunnen aansluiten bij de Nordic Infrastructure Conference in Oslo, waar Sander en ik mogen presenteren met een heleboel van onze internationaal bekende collega's.
Ja, en dit is ik vind dit een geweldig evenement. Ik vond de locatie de afgelopen 6 keer dat we op dit evenement mochten presenteren, Ray, echt geweldig. Alleen ja, het Spectrum in Oslo wordt momenteel verbouwd. Dus we zitten bij Rebel. Ik heb het gevoel, Ray, dat wij een sessie gaan geven in een ruimte waarin mensen vooral naar ons gaan luisteren met een koptelefoon op.
Oké, spannend.
Ja, er is een stille presentatieruimte.
Silent presentation. Dat is een nieuwe voor mij.
Yes. There's a first for everything.
We gaan het zien. Oké.
Yes. Nou, en op donderdag 30 oktober, als je gewoon in Nederland blijft, kun je vanaf 4:15 'smiddags tot 8 uur 's avonds aansluiten bij de Modern Infra Knowledge Hub. Dat is, die wordt georganiseerd door iShare. En zij hebben een sessie in Bunnik over de Art of Ethical Hacking. En hoe kwetsbaar ben je nou echt?
Yes.
En is dat niet echt je ding, maar is PowerShell wel jouw ding? Dan is het natuurlijk goed nieuws dat de Dutch PowerShell User Group weer op volle vaart terug is.
Mm-hmm.
En zij organiseren op diezelfde donderdagavond 30 oktober, maar dan vanaf 6:30 tot 9:30 bij Rubicon in Leusden een evenement over alles PowerShell.
Okay. De week daarop gaan de Workplace Ninjas los in Zwolle bij Avepoint. En dat is vanaf 2:30 mm-hmm. tot 9:00 s'avonds, waar ze meeting nummer 6 van dit jaar organiseren, met onder andere 3 presentaties en uiteraard genoeg gelegenheid om gezellig wat te drinken en te netwerken.
Yes, de Workplace Ninjas User Group in België gaat trouwens ook een 6e meetup organiseren, maar dat is nog niet de week erop, dus de week van 3 november. Maar wat we wel zien op donderdag 6 november is dat er 3 user groups om je aandacht vechten. En dat zijn namelijk Microsoft en Security NL bij RSafe in Vianen vanaf 5 uur. Azure Thursdays uiteraard vanaf 6:30 tot 9:30 op het hoofdkantoor van Ahold Delhaize in Zaandam.
Mm-hmm.
En Azure Platform Engineering, oftewel de APES, bij CIMAC in Veldhoven. En dat is de groep die het laatst begint, namelijk vanaf 6 uur. Hey Ray, wat is de productiviteitstip deze week?
Nou, laat ik beginnen te vragen aan jou. Ben jij van de light mode of van de dark mode?
Nou, er is een uitdrukking in het Engels, in het Amerikaanse Engels. Wanneer je iets echt haat, dan haat je iets with the passion of 1000 suns.
En dat houdt voor jou in?
Dat elke keer als ik een MMC-snap-in open op mijn dark mode, dat het lijkt alsof er inderdaad dat het licht van duizend zonnen wordt ontstoken. Mm-hmm. Ja.
Ja, 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 dus jij bent van de dark mode. Nou ja.
Ik ben zeker dark mode.
Ja, ik heb nog steeds niet besloten. En omdat ik niet heb besloten, hebben ze nu in Power Toys 0.95, die vorige week is uitgekomen, de light switch geïntroduceerd. En dat wil zeggen dat je heel makkelijk voortaan met een typecombinatie kan kiezen tussen light mode en dark mode. En dat je er ook voor kan kiezen om dark mode automatisch in te laten schakelen op een zeker tijdstip van de dag. En dat is iets wat bijvoorbeeld mijn auto ook automatisch doet. Als de zon ondergaat, schakelt het scherm in mijn auto van light mode naar dark mode. En dat is iets wat je nu ook met je Windows PC kan doen.
Met je Windows PC?
Ja.
Ja, maar niet met je ondergoed.
Nee, niet met mijn ondergoed, nee. Was ik ook niet van plan. Maar voor je Windows PC dus, Power Toys 0.95 met light switch voor automatische dark mode. Dat is mijn productiviteitstip voor deze week.
Alright, en wat is de toetscombinatie om te switchen in de Power Toys vanaf versie 0.95?
Goeie vraag. Dat is Windows Control Shift D.
Windows Control Shift D.
Yes.
Alright.
En daarmee komen we aan het einde van aflevering 37 van seizoen 5 van de IT Bros podcast.
Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security.
Zouden de luisteraars dan nu ook doorhebben dat.
Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcasts.
Ook
als je de volgende aflevering
jij
niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter. @ITBrosNL.